Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag ben ik op bezoek bij Charlotte Mouwens. Dankjewel Charlotte, dat je me hier ontvangt.
Jij ook, bedankt.
In je studio. Prachtig licht hier. En ik zit hier in een studio waar op de wanden schilderingen op papier zijn te zien. Maar ook op de vloer als een mozaïek tapijt zo voor ons. En wat dat zijn snelle schilderingen op papier. Grisailles is het eerste wat in me opkomt. Mm. Dat zijn grijstonen opgezette schilderingen. En er zit af en toe wel wat kleur in, zie ik heel zacht. Ik zie daar een soort magenta en wat blauw. Dus er is wel wat kleur gebruikt, maar heel gereduceerd en op zo'n manier dat het net iets opgekleurde grijzen lijken. Er is een deel van je werk, maar we hebben ervoor gekozen om het over dit deel van je werk nu te spreken. Hmm. En dat is mooi.
Dank.
Ja, ik heb je werk eigenlijk nooit in het echt gezien tot vandaag. Ja. Want ik volg je op Instagram. Mm-hmm. En ik zag de berichten die je daar deelde van je werk. En af en toe van de gebeurtenissen van het familieleven. Mm-hmm. Die dan plaatsvonden in de studio. Maar dat is ook heel mooi. Omdat het ene het andere raakt. Mm-hmm. Want wat je doet, in wat ik hier dan die geschilderde grisailles noem. Mm-hmm. Dat is dat je eigenlijk, ik moet me maar corrigeren als ik het onjuist heb, maar je familieleven vastleg. Het is een soort geschilderde chroniek van alle dag van Charlotte Mouwens.
Supermooi. Heel mooi benoemd zo.
Ja, maar klopt dat ook? Is dat ook zo? Of is het zo dat je ook veel breder beweegt en dat er ook andere dingen onderwerp zijn van deze werkwijze en deze serie, noem ik het dan maar?
Nee, het is wel een soort ode aan mijn aan mijn gezinnetje. Liefde die ik voor het moeder zijn voel. Voor het leven voel, want zij laten me ook in het leven staan. Dus het is wel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus een chroniek vind ik een heel mooi woord.
Ja.
Ja.
Ja. Jij bent echt een schilder puur zang, hè? Je hebt altijd geschilderd.
Het is wel voor mij de meeste makkelijke vorm. Of het voelt wel het meest natuurlijk, de penseel. Ja, ik kan er wel. Ja, een potlood is voor mij, dat denk ik dat ik alleen maar wil krassen ermee. Het is niet. Voor mij voelt de penseel het meest natuurlijk.
Ja. Ja. Is dat ook fysiek? Dus dat je de aanraking, penseel en gedoopt in verf, het is vloeiend, het heeft een bepaalde zachtheid, een andere vorm van controle. Ik moet niet zeggen dat er geen controle is, maar een andere vorm van controle. Mm-hmm. Dan de directheid van potlood.
Zeker.
Is het zo dan dat wat je hier doet, dat je dat ook toen je jong was, voordat je professionaliseerde en naar de academie ging en dat soort dingen, dat je toen ook al zo tekende met penseel?
Ik denk dat ik wel meer. Ik zat wel altijd als klein meisje aan de tekentafel van mijn vader. Die had een grote. Nee, die was tekenaar, reclametekenaar. Uit school klom ik altijd bij hem, zat ik naast hem. Volgens mij wel meer potloden en stiften en zo. Dat verf. En mijn moeder zal het ongetwijfeld hebben aangereikt. En dan waterverf en zo. Maar stiften had ik gewoon op mijn kamer liggen. Dus, maar dan gewoon wel... ik denk, heel precies niet. Dat is niet mijn... maar wel een soort losheid erin proberen.
Ja. Nou, maar dat kan natuurlijk ook met grafietstaven en houtkool. En, ja. Er zit nogal wat tussen, maar kennelijk is het zo dat dat niet nodig is voor jou.
Nee. Ik denk dat ik op de academie vooral... Toen maakte ik ook heel veel mijn verf zelf.
Ja.
Ik leefde ook ongeveer in... Mijn kleding was allemaal vastgegroeid aan mijn lijf met verf. Maar voor mij was verf en ik was... Ik denk dat het toen echt is gaan leven, hoor. Dus ik weet niet of ik dat als klein meisje... Dat was voornamelijk stiften.
Nee, natuurlijk. Maar het perspectief is ook heel anders, natuurlijk. En dat is ook maar mooi.
Ja.
Ook dat dat allemaal niet speelt dan. Maar dat je gewoon als kind gewoon aan het maken bent... omdat je wilt maken.
Ja, dat. Ja, ja.
En dat er geen streven is.
Nee. Nee, het is grappig. Ik zit te denken, ik maakte wel als kind dus altijd familietafereeltjes.
Oh ja?
Ja.
Oh, dat is interessant,
ja,
zeg.
Ja,
ja. Oh ja. Oh, dat is wel mooi consistent. Interessant. Ja,
dat realiseer ik me nu. Hoor. Ja, en ja, vooral want, ook met broers en zussen. Terwijl,
ja,
we waren wel een gezin met kinderen, maar... nou ja, één kind, mijn zus. En groot verschil ertussen. Maar toch in mijn tekeningen waren het altijd hechte.
Ja, het is interessant, want als ik dan bij mezelf kijk... Ik tekende ook graag als kind. Dat deed ik nooit. Ik heb heel laat heb ik een keer een portret van mijn zusje getekend.
Hm.
Maar dat is zo beladen, merkte ik toen. Hm. Omdat je al, als je je zus tekent, teken je ook andere familieleden misschien. Bij mij was het dan dat ik mijn moeder herkende in mijn zus bijvoorbeeld. En zag ik iets wat ik nog nooit had gezien. En het potlood liet dat me zien, als het ware. En die psychologische lading, dat is heel bijzonder daaraan ook, denk ik. Maar dat is niet iets wat ik opzocht. Voor mij was het veel meer de wereld.
Hmm.
Paarden die in het stof rollen en dat soort dingen.
Yeah.
Maar jij tekende toen dus ook al familiesituaties.
Ja, ik denk dat ik een soort vastleggen van een warmte van een gezin.
Ja. Mooi. Ja, want als we dan nu naar je werk... kijken. En als ik dan zeg wat me opviel aan je werk toen ik dat ook online zag, het is een hele levendige toets. Het zijn tekeningen en schilderingen in één.
Ja.
Dus het is opgezet met lijnen, maar er zit ook gewassen stukken in soms.
Mm-hmm.
En wat ook zo is dat er een soort grond wordt neergezet en daar overheen zweven bijna los de lijnen die enige zwaartekracht in het beeld brengen.
Mm-hmm.
Waardoor er toch iets concreet is. Maar altijd zo dat die lijnen ook vrij lijn kunnen zijn in een poëzie van lijnen. En die poëzie van lijnen, daarmee wil ik zeggen dat de armen van een figuur hier, de dochter die als een vliegtuigje omhoog wordt getild door iemand, de vader mogelijk, die op de rug ligt. Maar dat ik dan ook door handen over zie gaan in de bladeren van de planten. En ja, dus zo is er echt een poëzie van lijnen. Dus de lijnen die gaan een eigen spel aan en een eigen taal, die niets anders betekenen dan het vreugde, de vreugde van de ritmiek van de lijnen.
Mooi.
En dat is wat ik ook zag. En dat is ook wat ik nu bevestigd zie in het werk, in het echt hier.
Ja. Yeah.
En dat beviel mij heel zeer.
Dank.
Ja, ja. Hoe doe je dat? Hoe werk jij? Werk je uit geheugen? Werk je met foto's?
Ja, het zijn wel taferelen die natuurlijk zijn gebeurd. Want anders dan volledig vanuit het niets vind ik niet de juistheid voor mezelf. Dan gaat het toch te veel zweven. Dus het zijn wel aanleidingen. En het liefst, als ik een mooi beeld heb, print ik het groot uit, zwart-wit. En gebruik ik dat als een soort uitgangspunt.
Maar hoe bedoel je, print het uit? Wat print je dan uit?
Een beeld, een foto, een gebeurtenis.
Ja.
Ik zou wel live op de plek ook willen werken. Maar ik heb ook veel kinderen die overal doorheen lopen. Ja, constant mijn aandacht vragen. En ons huis is niet dusdanig groot.
Nou, in 2024 hoeft een kunstenaar zich toch niet te verdedigen dat hij gebruik maakt van een foto, toch?
Nee, precies.
Als verwijzend.
Maar ik moet zeggen, als ik dan die foto heb, dan is het me ook weer benauwd. Want het moet wel een soort energie bevatten die ook weer weg kan vloeien. Dus het is een uitgangspunt en ik vind het fijn om erbij te hebben. Maar ik moet wel in mijn eigen energie dat weer proberen te pakken.
Ja. Ik was gisteren met Hans Hoekstra, collega van je. En die was aan het tekenen en die had een tekenplank meegenomen. Ja. Dus ik hoorde dat potlood krassen over de multiplex plank. Ja. Er lagen maar een paar velletjes papier op. En terwijl hij aan het tekenen was, was ik aan het lezen.
Oh.
En ik was een verhaal aan het lezen, geen verhaal, een lezing van Italo Calvino. En in die lezing heeft hij het over snelheid, rapidita.
Ja.
Daarin heeft hij het over zijn liefde voor fabels.
Mm-hmm.
En hij zegt van ja, dat is geen liefde voor de folklore en de geschiedenis en de traditie, maar het is een liefde voor de samenvatting, voor de korte, afgeslepen formulering.
Hmm.
En terwijl ik dat las, dacht ik, oh, maar dat is wat Hans nu aan het doen is. Huh? Die was de werkelijkheid aan het tekenen, maar die moest een selectie maken. Dus die tekende niet alles.
Nee.
En dat is ook bij jou zo, dat je hebt die foto met, laten we zeggen, een volheid aan informatie. Mm. Die wij lezen als de werkelijkheid.
Yeah.
Maar we weten allemaal, gewend als we zijn aan foto's, dat het niet de werkelijkheid is. En dat dingen er soms anders uitzien op foto's.
Zeker.
Maar dat jij niet bezig bent om de foto te reproduceren, zoals je zegt. Maar de energie die vastgelegd is in die gebeurtenis.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd ook liefdevol de moeder. Van het, die het kind kent.
Mm-hmm.
Dus dan begint het werk pas.
Mm-hmm.
En dan laat je je handschrift spreken, denk ik.
Ja. Ja, nou, handschrift en ik denk ook energie. Gewoon die. Voor mij is het heel belangrijk om een goede energie te voelen. Soms voel ik hem ook, dit is mijn, oké, nu ga ik iets maken. En soms voel ik ook, ik zou nu ook niks moeten maken, want niks gaat lukken en ik voel me ook toch niet tevreden ermee.
Ja, maar kan je dat forceren?
Ja, zeker, want ik heb een trampoline in de tuin en daar spring ik graag op. Dus dan maak ik letterlijk energie vrij. Klinkt een beetje spiritueel.
Nee, helemaal niet.
Maar ik heel graag, ik heb een drumstel. Die staat normaal hier. Ik heb hem weggehaald, want anders zitten we erop. Zo groot is het hier niet. Maar daar voel ik ook heel veel energie bij als ik speel. Ja. Dus ik zoek wel, ik kan het forceren door energie op te zoeken, door het aan te maken.
Ja. Nee, dat begrijp ik wel. Mensen die naar deze uitzendingen luisteren weten dat ik altijd vrij traag begin. En dat is niet altijd zo. Ik heb ook wel eens uitzendingen gemaakt met 3 interviews per uur. En dan moet je een hogere energie hebben, omdat je minder tijd hebt om te bespreken wat er te bespreken valt. Want dan heb je maar 18 minuten per persoon.
Ja.
Dus ik herken het wel ook. Mm-hmm. Maar als jij gaat werken, zojuist zeg je, dan soms werk ik dan met een foto bijvoorbeeld. En je hebt de vrijheid om daarvan af te wijken natuurlijk ook.
Ja.
Hoe gaat dat dan? Zet je eerst de lijnen op of zet je vlakken op?
Yeah.
Heb je een vaste manier van werken?
Ja, jawel. Ik heb natuurlijk inkt en veel werken zijn ook met grafiek inkt. Dat is wat stugger, wat dikker. Ik maak eerst in bakjes flink veel water aan met een heel klein beetje inkt erin. Zodat je een hele bijna waterachtige substantie hebt. Daarmee zoek ik dan wel eerst een vlakverdeling of een soort plek waar ik het neerzet. Een soort eerste aanraking met het papier om toch die energie neer te zetten, om het vorm te geven. Dus dan zoek ik met een soort allerwaterigste grijs, zet ik eerst een vlak neer. En als ik daarin, gewoon ja voel, ik moet toch een ja voelen. Dan pak ik mijn kwast erbij en dan zet ik de eerste lijnen neer. Ja. Dan zoek ik in de eerste lijnen.
Dat is ook een soort zeker comfort, denk ik. Want daarmee breek je ook het wit al.
Absoluut.
Waardoor de lijn die dan volgt iets heeft om zich aan vast te houden. Hè? Ja. Die heeft al oriëntatie,
ja.
Zou je kunnen zeggen.
Ja, ja. Ja, zeker. En sommig werk heeft meer grijs en meer gedoe erin. Is ook gewoon dat het dan toch nog een soort zoeken is of voelen. Ja, en daar waar soms zie je ook veel wit. Eigenlijk zou het heel mooi zijn als er nog veel meer wit in mijn werk is.
Ik ga even... Excuus, een kleine onderbreking, Charlotte. Een technisch gedoe met de microfoon.
Geef niet.
Maar dat is nu hersteld, als het goed is. Ja, we hadden het dus over hoe je het opzet. Hè? Mm-hmm. Werkend vanuit de foto.
Of een beleving.
Of een beleving, inderdaad. Of ja. Een combinatie van de ja. Twee zelfs.
Absoluut.
Dat je ook een bepaalde energie nodig hebt om aan het werk te gaan.
Mm-hmm.
Want wat opvalt is de levendigheid ervan.
Mm-hmm.
En de poëzie ervan, zoals ik al zei, van de ritme, van de lijnen en de vlekken en vlakken. En wat ook belangrijk is, want mensen kunnen nu de indruk krijgen dat ik, wat bij één wand ook het geval is, losse rechthoeken zie, van papier waarop schilderingen te zien zijn. Mm-hmm. Maar ook één wand is zo dat ze elkaar overlappen. En
ja.
Waardoor sommige moeilijker zichtbaar zijn. En, maar dus een soort continuïteit vormen.
Ja.
En een soort vrije collage.
Ja.
Waarin ze ook echt vrij hangen. Dus er is ook een soort ruimtelijkheid te zien. En dat zet zich dan op de grond ook voort. En die zijn zo neergelegd. Dat ze, wij zitten in een hoek van het atelier, dat ze gericht zijn op die hoek, min of meer, zodat we vanuit waar wij zitten dat allemaal kunnen overzien. Dus dat is een vertelling van verschillende tijden. Ik zie daar kinderen in een zittend, op een kleedje, een soort picknicksituatie in een tuin met een parasol. Ik zie hier een binnensituatie. Dus er gebeurt van alles. Ik zie, denk ik, jouzelf
ja?
Hier
boven de wasbak.
Boven de wasbak heet dat inderdaad in het Nederlands.
Beetje verwijzing naar de Narcissus.
Ja, inderdaad. Ja, yeah. Ja, heel mooi. Ja. Dus er zijn verschillende vormen. Sommige beelden zijn karikaturaler en schematischer. Mm-hmm. Andere zijn weer nauwkeuriger, mimetischer en mm-hmm. meer tekening. Dus ook daarin zit een zekere vrijheid. Hoe lang doe je dit al, die beeldchroniek?
Ik denk eigenlijk, begon een beetje voor de COVID al wel. Dat is niet waar, want ik heb ook in kleur al in... Toen ik op de Rijksacademie zat, was ik al zo'n chroniek maken. Of in ieder geval een ode aan mijn lieve gezin. Dat zit er altijd al in. Maar dat ik van mezelf gewoon het puur sec met zwart-wit-grijs mocht doen, is sinds een paar jaar. En ik denk vooral omdat ik het van mezelf mocht. Omdat ik weet dat het eigenlijk nou dan is. Dat je alleen met zwart werkt in de schilderkunst. Daar kreeg ik ook vaak kritiek op. Of niet kritiek. Ik heb al hele fijne gesprekken wel met docenten of advisors gehad. Maar soms ook, waarom toch zwart en niet neem dan sienna of bruin? En daar heb ik me altijd heel veel van aangetrokken. Tot ik 2 jaar geleden een hele lieve vrouw les mocht geven. Ik gaf een grote groep volwassenen jarenlang les in Artus. En toen zei die vrouw een keer, een ouder vrouwtje, nou dat is niet aardig dat ik dat zou zeggen, een oudere vrouw die moest huilen toen ze tekende. En vooral omdat ze eigenlijk zichzelf heel erg dingen had opgelegd die niet mochten. En toen herkende ik ineens mezelf daarin en ze had ook iets ontzettend moois gemaakt. En toen zei ze zoiets, maar het kan niet met zwart, hè? Dat mag niet. Toen realiseerde ik me, jeetje, Als jij met zwart wil, ga alsjeblieft lekker met zwart. En dat was eigenlijk ook naar mezelf dat ik toen sprak. En vanaf dat moment heb ik het helemaal omarmd. Dat ik gewoon met inkt mag werken.
Ja, dat was een bevredend inzicht.
Ja, voor mezelf ook. En ik vond het ook ontzettend mooi hoe zij als vlinder losbrak voor haarzelf. Voor de soort banden die ze zichzelf had opgelegd. En wat ik mezelf ook, want ik bedoel, altijd als ik schilderde of dingen maakte, hoorde ik weer die iets zeggen of die iets zeggen in mijn hoofd.
Ja,
wat,
wat heel interessant is natuurlijk, is dat de schilderkunst, die heeft zo'n rijke traditie,
ja.
Dat je daar op een of andere manier altijd toe moet verhouden. Dat geldt waarschijnlijk
zeker.
Met elke kunstvorm. Dus,
ja.
Maar ik heb altijd de indruk dat het met schilderkunst explicieter is. En dat kan een gedachte zijn van mij, en dus dat neem ik dat geheel van mijn in rekening, maar dat is een indruk die ik heb.
Ja.
En dus ik zie vaak bij jonge kunstenaars ook een enorme ingekapseldheid,
mm-hmm.
waar mensen zich van moeten bevrijden, als het ware.
Ja.
En dat is interessant natuurlijk, dat idee van die chroniek, dat geeft dan een bepaalde lichtheid.
Mm.
Ja, want het is niet het enige wat je doet, maar... Mm. We hebben ervoor gekozen om daar vandaag over te spreken.
Ja.
Want die energie waar je het over hebt, die je nodig hebt om het te schilderen...
Ja.
Dat is de levensenergie van jonge kinderen,
ja.
Van een gezin.
Een puberzoon.
Ja, precies. Dus dat kent allerlei vormen van energie ook natuurlijk.
Ja.
Als ik dan aan een puberzoon denk. Maar dan denk ik ook aan mezelf vroeger. Dat is ook een middel, die chroniek, om dat te doorbreken, hè? Om die energie te laten vloeien.
Mm-hmm.
En om er een soort luchtig gemak in te houden,
mm-hmm.
denk ik.
Plezier.
Pure plezier, inderdaad.
Ja,
dat is een mooi woord.
Ja. Ja, en gemak hoogstwaarschijnlijk. Ik ben nu iets aan het doen wat ik leuk vind, dus is het ook een... gemak in die zin voor mezelf. Als het te veel een manier wordt, dan is het natuurlijk ook vet saai.
Ja, nee, maar kijk, maar je staat jezelf toe om het risico te lopen, om het falikant te laten mislukken.
Absoluut.
Maar zonder dat er grote overpeinzingen aan vooraf gaan.
Ja.
Dus ik zie ook wel soms dat het iets formeler is, hè? Zoals dat jouw narcissusportret boven de kitchen sink, die is iets formeler.
Mm-hmm.
En ook bijvoorbeeld, van een heel ander karakter is een mansfiguur voor een soort lage fauteuil met een prachtige poes opgekruld tegen een kussen. Die ziet er heel mooi poesig uit ook.
Mm-hmm.
En daarachter kinderen, misschien richting een tuin of zo. Maar dat is meer gewassen en de lijnen zijn daar iets kalmer.
Ja, ja.
Dan de onstuimigheid van spelende kinderen in de wind in de tuin, bijvoorbeeld.
Ja.
Dus er zitten verschillende snelheden ook in.
Mm-hmm.
Maar dat is een vrijheid die je kan opzoeken en die je zonder innerlijke stemmen die tegen je spreken, dit mag niet. Waardoor dat een plek kan krijgen. Maar ik denk ook dat dat een ideeënmachine wordt. Van vorm. En figuur.
Mm-hmm. Nou, vorm en figuur kan ook natuurlijk een excuus zijn. Het kan ook eindigen op abstractie.
Nee, tuurlijk. Nee, maar dat bedoel ik. Dat het maken ervan en de vrijheid ervan je ook ideeën geeft. Van een bepaalde ritmiek en streken.
Ja, dat bedoel ik eigenlijk met een uitkomst van een eventuele abstractie.
Ja,
of die.
Ja. Mooi is dat. Het is ook een soort levend schetsboek bijna dan.
Ja, voor mij wel.
Ja. Kijk, ik moest er ook aan denken toen ik jouw beelden zo zag op Instagram. Dat het heeft een enorme lichtheid.
Mm-hmm.
En dan kun je je altijd afvragen, is dat genoeg?
Ja.
En ik was toch heel erg gefascineerd daardoor. En toen dacht ik ook dat het iets heel moois toonde. Namelijk, er is een soort elementaire behoefte van de mens voor poëzie. Mm-hmm. Niet iedereen is daar altijd van doordrongen. Ook als dat wel actief is in het leven. Hè? Als mm-hmm. je met iemand spreekt en je wandelt en het is een harmonisch gesprek. Mm-hmm. Dan is de kans groot dat je in dezelfde pas loopt.
Ja.
Ja. En dat hoor je ook met stemkleur en toon en intonatie en dictie. Mm-hmm. Hè, dat er spiegelingen zijn en herhalingen en versnellingen. Mm-hmm. Een bepaalde dynamiek. Dat is een soort poëzie van alle dag.
Mooi.
En dat is iets wat jij ook doet in je schilderkunst.
Wauw.
In die chroniek. En daar moest ik aan denken. En toen dacht ik, toen dat idee opkwam, toen dacht ik, ik moet Charlotte uitnodigen. Om over die gevleugelde lichtheid van die werken in grijs te spreken.
Ja.
Want wat heel mooi is natuurlijk, is dat het is zo levendig dat de beelden gekleurd raken door energie.
Dat vind ik heel mooi.
Ja.
Ja.
En dus dat werkte al op afstand, op een fotootje.
Ja.
En dat wordt versterkt nu ik hier ben, moet ik eerlijk zeggen.
Dank, dank.
Ja. Ik zie het niet vaak. Misschien gebeurt het wel vaak, maar heb ik mijn oogkleppen op, waardoor ik het niet zie. Een Italiaanse vriendin, toen ik in Parijs studeerde, die deed het. Die legde het dagelijks leven van haar leven in het appartement met een vriendin, een medestudent, vast. En dus ook als ik kwam eten en zij maakte gnocchi en dan werd de volgende dag, en zelfs na het koken, werd er al meteen getekend om dat vast te leggen.
Wow.
En dus dat doet me ook hier aan denken. Alleen bij haar was dat in een kleiner schetsboek.
Yeah.
Dus een ander formaat, een ander perspectief. Dus meer tekenkunst.
Yeah.
En hier is dat schilderkunst.
Yeah.
Door het grotere gebaar. Dus de streken die gemaakt worden vanuit de schouder.
Yeah.
En niet, en niet vanuit de pols, bijvoorbeeld.
Ja, klopt. Ja, vroeger schilderde ik op grote schilderijen, grote formaten. Ik denk dat voor mij inderdaad de beweging vanuit mijn schouder, dat het prettigst voelt. Kunnen staan of kunnen bukken. Ja, een fysieke beweging letterlijk.
Dus je werkt en op de vloer en op de muur?
Ja, de vloer ziet er ook helemaal niet meer uit. En de muur, en die heb ik even gewit om het toch ordentelijk te maken.
Ja.
Maar ja, het liefst gewoon, toch wel wild, een beetje een stom woord, maar wel dat ik het kan voelen en dat ik het letterlijk fysiek kan voelen. En waarom het papier is eigenlijk omdat het voor mij een soort lichtheid geeft. Het mag ook weer weg en juist weg. Wat dat betreft zonde van het papier, want ik gooi het ook veel weg.
Ja,
in de papierbak.
Maar dat is toch altijd dat je in vrijheid moet maken en dat er een selectie moet plaatsvinden ook.
Ja.
Alleen bij de schrijver, Italo Calvino, die het heeft over die fabels en zijn liefde voor de afgeslepen korte verhalen, is dat je in taal weet je niet wat er weggegooid is. Ja, je ziet dat zie je niet meer.
Nee.
En je woorden afslijpen, ja, dat kan ook in de geest gebeuren. Daar heb je niet per definitie papier voor nodig.
Nee.
En helemaal niet, omdat dat verhalen zijn die vaak overgeleverd zijn in de mondelinge traditie.
Mm-hmm.
Waardoor ze overgedragen worden van generatie op generatie. En dan daardoor omvormen.
Ja.
Maar jij doet dat omvormen zelf. Dat is niet iets van meerdere generaties. Dus dat is een soort versnelling is dat, hè? Die rapidita van dat hoofdstuk uit dat boek. Dat is ook wat hier plaatsvindt. Dus dat het in een soort snelheid plaatsvindt. En dat je in die snelheid, in die handeling, de keuzes maakt.
Ja.
Dus dat ritme wat ik op het papier overgebracht zie, hier om mij heen.
Ja.
Dat is ook het ritme van het maken geweest.
Zeker, ja. Ja, en er zitten soms tussenpozen in, maar het liefst
dat lijkt me niet gemakkelijk. Het ziet eruit alsof het een vrij hoge energie heeft.
Ja.
En als je dan eventjes een kop koffie gaat drinken en jezelf gaat bekijken in een spiegeling in het water, om dan, refererend aan dat schilderij hier,
ja.
En dan weer teruggaat.
Nee, het gaat wel achter elkaar door.
Dan moet je wel weer eventjes op de trampoline.
Zeker. Nee, zeker. Nee, het is altijd wel een soort constantie in het doorgaan en dan klaar.
Ja.
Ik bedoel meer in de structuur van mezelf, dat elke dag tot toe dwingen als het lukt in periodes.
Ja, precies.
Discipline.
Ja, want het lijkt nu net alsof het allemaal gratis komt, omdat het er zo speels en levendig uitziet.
Ja.
Maar dat is allemaal gewonnen natuurlijk.
Zeker, vanuit wel een soort strenge discipline die ik mezelf wel als jong meisje al oplegde of zo.
Ja.
Dat zit er wel, dat zie ik ook bij mijn kinderen, dat zit er wel een soort in het aardje. Ja.
Dus het is dat gezinsleven. Als je leeft met je gezin,
mm-hmm.
ben je dan ook daardoor, omdat je
weer iets kan maken,
zo is, dat je ook dingen, situaties identificeert?
Zeker. Ja, zeker. Ja.
En is dat dan een speciale gebeurtenis? Of is dat ook gewoon omdat dit er al bestaat? Hè, het gezin is de motor als het ware.
Ja.
Laten we zeggen een soort energetische, emotionele motor voor het werk.
Ja.
Hè, voor dit werk in ieder geval. Maar andersom werkt het ook.
Allebei.
Omdat je geconcentreerd werkt, is het zo dat de beelden oprijzen uit het gezinsleven, omdat je dat identificeert.
Ja, beide.
Ja.
Ja, het voedt elkaar beide.
Mooi. En hoe vinden de kinderen dat?
Lief. Die reageren altijd heel lief. Ja. Soms kan ze geen snar schelen. Mijn oudste twee niet. Ik kan het geen snar schelen. Mijn jongste twee, die zijn wel een soort fans. Ja.
Wat leuk.
Maar die zijn zelf ook...
Die heb ik ook wel zien dansen hier.
Die hebben een hele vrije vorm.
Heb je er eens gedeeld?
Ja, die hebben een hele vrije vorm in alles. In energie. En, het liefst praten ze ook de hele dag door. Waardoor ik soms denk, jongens, even niet. Mag ik even de vogels horen, alsjeblieft? Maar die kunnen non-stop door. Ook in schilderen, in dansen.
Dat is een tweeling, dus die hebben ook een samenheid natuurlijk.
Ja, een soort bruisende energie. En die reageren heel lief. Ja.
Hoe lang zijn je schildersessies?
Van mijzelf?
Ja.
Ja, jee. Ik ben wel een beetje zo 2 uur aan elkaar vast. In volle concentratie. 2,5, 3. Soms heb ik 's ochtends dat ik al het gezin meetrek. Laten we lekker gaan wandelen. Maar ik moet nog wel even naar boven. En vervolgens is iedereen op mij aan het wachten, omdat ik het gewoon niet los kan laten.
Ja.
Dus er zit wel een soort obsessiviteit als ik bezig ben in.
Wat natuurlijk interessant is, dat je hebt ook andere takken van je schilderkunst.
Mm-hmm.
Waar we het vandaag niet uitgebreid over gaan hebben. Maar wat wel interessant is natuurlijk, is dat dit heeft die luchtigheid en die hoge energie.
Ja.
Is dat heel anders?
Wanneer ik op doek schilder?
Ja.
Ja, wel voor mij de laatste jaren. Ja, en eigenlijk vroeger dat ik olieverf schilderijen maakte, was ik er juist heel lang mee bezig. En voor mijn gevoel ook zo lang dat ik het eigenlijk dood maakte voor mijzelf.
Mm-hmm.
Terwijl ik het heel mooi vind als anderen daar heel secuur lang op kunnen doorwerken. En dat kleuren heel mooi in elkaar overgaan of transparantie hebben. Voor mijzelf werd het gewoon een soort energieloze ding.
Ja, het was niet wat je zocht.
Niet wat ik zocht.
Kennelijk.
Nee. En ik heb wel een paar, maar die staan nu achter mijn bed opgeslagen of in de slaapkamer ergens weggestopt. Omdat het nu niet te maken heeft met dit. Maar daar zit dan wel een soort losheid in. Maar ik merk dat op een schilderij, als het niet die luchtigheid heeft, moet er verf overheen en overheen. En op een gegeven moment komt er gewoon iets vast in. En dat is niet wat ik zoek.
Ja.
Niet nu.
Ja.
Het werkt niet nu.
Nee, maar het is interessant toch? Ik bedoel, het is heel mooi om te zien dat die energie ook heel direct overgebracht kan worden.
Ja.
En dat de problematisering van wat het is, een schilderij,
mm-hmm.
en wat je daarmee zou willen zeggen en hoe je dat wil,
yeah.
dat peinzende eruit is.
Ja.
Dat het plezier overblijft. In een soort accumulatie van beeld. Ik zei al dat we hier omringd zijn door dat werk.
Ja.
Ja, het wordt een soort veelvuldige ruimtes. Waardoor verschillende tijden met elkaar in gesprek gaan.
Ja.
Dus al die lijnen die gaan in elkaar over. Dus het werkt ook echt heel goed. Je hebt echt een tentoonstelling gemaakt hier op, die, op de achterwand.
Ja.
En het heeft ook een mooi boogje boven, waardoor het bijna een kapelletje wordt.
Ja, dat is het. Ja, ja.
En dus die harde overgangen, want het is gewoon rechthoekig papier.
Ja, ja, ja.
Dat doet er niet toe, want die lijnen die bewegen naar elkaar toe. En je gaat herhalingen zien, je maakt zelf de rijm van rondingen en vlakken en tonen. Hè, want er zijn sommige lijnen zien er meer antraciet uit, andere delen zien er wat kleiger, blauwiger uit.
Yeah.
Hè, dus er zitten verschillende tonen en nuances in. Herken jij nog de verschillende situaties als een familiealbum? Of komt het daar helemaal los van?
Eigenlijk allebei. Eigenlijk allebei. Want het gaat ook... kijk, het is een aanleiding of een uitgangspunt, een zoeken. Maar er ontstaat ook een nieuw moment wanneer het op papier komt. En dan krijgt het misschien wel een dubbele waarde. Of voor mijn gevoel nog meer liefde.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, wat heel mooi is dat er situaties zijn waarbij er heel duidelijk is, er staat een boom, er staat iets van een bus, er is een grond. Hè, dus dat aardt heel erg.
Ja.
Hè, dat beeld hier,
ja,
wat overlapt wordt door moeder met kind. Maar helemaal boven, heb je rechtsboven, heb je ook een moeder met kind. Of een oma met kind.
Ja, mijn zus. Ja. Ja.
Oké, okay, nou, je zus.
Ja.
En met een babytje in de armen.
Ja, ja.
Maar de moeder, dat is ook een soort rookwolk, ja, hè, die uit de lamp komt. Hè,
ja.
Als je dan denkt aan
Aladdin.
Aan Aladdin.
Ja, hè,
dus dat is de hele luchtige lijnen, maar die ergens toch vorm krijgen in het gezicht.
Ja.
En een geloofwaardige beweging van lijnen, waardoor de baby wel gedragen wordt. Mm-hmm. Alleen die figuur, de persoon die het draagt, die is er niet. Mm. Die wordt heel licht gesuggereerd.
Ja.
Waardoor het echt ook schildering blijft. En er is een suggestie van omgeving. En dat kan een landschap zijn, daar kan je van alles bij bedenken.
Ja, ja.
Maar ik kan het helemaal zelf maken.
Ja.
En dus het komt ook helemaal los van jouw anekdote, wil ik daarmee zeggen.
Ja, precies.
En
ja,
het is er ook voor mij.
Ja.
En in die zin,
gelukkig,
is het een vrouw met kind. En dat is een van de oudste motieven in de kunst.
Zeker, ja, ja. Nou ja, gelukkig dat je dat zegt, want het gevaar schuilt er natuurlijk in als ik dit soort dingetjes van mijn eigen gezin maak. Dat het ook een soort egotrip is vanuit mij. En dat is eigenlijk natuurlijk helemaal niet interessant voor de ander. Maar als de ander zich ergens in kan herkennen, of als er een soort suggestieve delen zijn waarin een ander iets kan zien wat hij zou willen zien, dan is dat wel heel mooi.
Heb je er wel eens over nagedacht om er een boek van te maken?
Ja, toevallig wel. En ik was met iemand die hele mooie boeken maakt ook bezig, of in een gesprek. Dus eigenlijk wel, ja.
Wat leuk.
Ja, ja, ja.
Nou,
ja,
moet ik eerlijk zeggen dat ik de presentatie hier, dat die beelden elkaar zo overlappen, vind ik ook heel erg mooi.
Ja,
Moet ik eerlijk zeggen, om de volheid ervan.
Ja, dat komt dan weer anders over op een boek, hè?
Want dat is, natuurlijk, maar dat kan ook. Ja, dus dat hangt van je redactie af, denk ik dan. Dan maak je een andere redactie dan voor zo'n wand, stel ik me voor. Deze wand maak je andere keuzes.
Ja, 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 ja.
Omdat je de beelden wil laten spreken en wil laten rijmen, met elkaar in gesprek wil laten gaan. Dus dan wil je wat anders. En een boek heeft natuurlijk een opeenvolging.
Ja.
En wat hier zo opvallend aan is en wat ik hier om me heen zie, is dat alle tijden door elkaar lopen.
Ja.
Dat er geen beginpunt is en geen eindpunt.
Nee.
Dat er geen voor en achter is.
Nee.
En dus dat ik, als het ware, in die beleving zie. En dat is eigenlijk bijna een soort kinderlijke beleving. Hè? Mm. Dat je in de tijd zit. Mm-hmm. Tenminste, zo herinner ik het mij.
In het, ja. Of dat in je, het daar. In het ja, nu of in het daar.
Ja, dat je nooit zo erg dacht aan morgen of overmorgen. Nee. Behalve dan als je verjaardag naderde.
Ja.
Maar dat je altijd omgeven werd door volheid van leven.
En, dat vind ik wel heel mooi gezegd.
En dat is wat ik, waar ik hier ook in zit.
Ja.
En dus dat is een soort, een soort kinderlijke tijdsbeleving.
Ja.
Die heel mooi is, omdat dat iets is wat je als volwassene bijna niet kan veroorloven. Omdat je altijd afspraken hebt en er zijn altijd deadlines en er is van alles.
Ja.
En daar ben je hiervan bevrijd, als het ware.
Hmm.
Waardoor je de weerklank van kinderstemmen op een zomeravond hebt, een beetje dat idee. Hè, dat tijdloze, alsof die stemmen blijven hangen, zonder begrenzing. De dichter Seamus Heaney noemde dat time extra, als in de extra time in het voetbal.
Yeah.
En Markings heet dat gedicht.
Oké. Okay.
Voor de mensen die daarin geïnteresseerd
zijn.
Maar goed, maar wat interessant is, ik noem nu weer een dichter, maar dat is ook niet alleen maar omdat ik dat lees en daar veel even liefde voor heb, maar ook omdat ik gelijkenissen zie in wat zo'n dichter doet.
Ja.
En de dichter Seamus Heaney, die vaak ook met woorden beeld maakt.
Ja.
En waardoor hij een soort iconisch gebruik van woorden heeft.
Ja.
Maar bij jou is dat zo. Ik benoem zojuist klanken.
Ja.
Maar ik kijk naar schilderkunst. Snap je? Dus bij jou is het ook zo dat het voor mij dus in mijn hoofd ook een soort levendigheid van klank en speelsheid er doorheen komt. En dat is wat je wil. Je had het zelf net erover dat als je aan een doek werkt.
Ja.
Dat er dan altijd het gevaar is dat je te ver doorwerkt. Hè, dat is het eeuwige gevaar met schilderkunst.
Zeker, ja.
Dat je doorwerkt en dat je voorbij een bepaald punt komt. Ik weet dat zelfs nog van mijn tekenen uit mijn kindertijd zelfs. Dat die lijn kon ontstaan die alles deed samenvallen.
Ja.
Hè, dat het geleerde tot iets.
Mm-hmm.
Opeens was het iets.
Ja.
Een losse lijn. Mm-hmm. Zomaar. Maar dat als je niet luisterde, dan kon je daar voorbij gaan en dan was dat iets weer weg.
Weg, absoluut. Ja, noem je dood.
Maar dat heb je dus. Dus dat is iets, hè, in de kunsten.
Ja.
En dat is iets waarvan je jezelf, als het ware, bevrijdt in deze werkwijze. Op een of andere manier. Want als het misgaat, als je die lijn te veel zet.
Ja.
Ja, dan gaat die gewoon weg en dan ga je weer door.
Zeker.
Want die energie is er nog steeds.
Ja.
Die je probeert over te brengen.
Ja, maar dan is dat precies. Maar dan is het andere werk weg.
Ja. Ja. Maar om de vorige gedachte af te maken.
Ja.
Die dichters en die beelden die ik hier zie, dat ligt bij elkaar. Omdat er eenzelfde omgang is van ritme, van herhaling, van omkeringen. En dat er een bepaalde prosodie in zit. Dat is een soort bepaalde voordracht.
Ja,
dat je iets vertelt. Hm. Middels lijn en vlak. Ja. En dat bevalt mij zeer, zoals wel inmiddels duidelijk mogen zijn. Maar ik vroeg net al, zou je er niet een keer een boek van maken? Is dat niet een goed idee? Want toen zei je, daar ben ik mee bezig. Maar stap je er ook wel eens uit? Want we hebben het nu over gehad dat je er probeert, dat je er juist elke keer instapt. Om die energie die schilderkunstig is, maar tegelijkertijd ook de energie van een gezin is.
Ja.
Die je probeert met elkaar in verband te brengen.
Ja.
Dus daarmee creëer je voor jezelf een soort vliegwiel van creatie. Maar stap je er ook wel eens uit om te zien wat dat is wat je doet?
Nou, ik moet er dagelijks uitstappen, want ik geef gewoon 4 dagen in de week les aan, aan 1000 jonge adolescenten op een enerverende, leuke, maar ook bruisende school. Dus Ik stap er sowieso uit. Waardoor het ook een bepaalde rust kan hebben. En hoe het nu ligt is natuurlijk ook niet altijd dat het zo op de grond ligt. Dan struikel ik als ik
Nee, want dan kan je niet werken. Dat
kan ik niet werken. Nee, dus het is ook zo neergelegd. Maar ik moet er gedwongen uit. En eigenlijk is dat voor mij heel functioneel. Dus de dagen die er zijn voor mij, nou ja, het is eigenlijk de dinsdag.
Ja.
Die kan ik optimaal inzetten. En dan heb ik natuurlijk mijn avonden.
Ja.
In het weekend pak ik vroeg de zondagochtend. Ja. Zaterdag waar het lukt. Maar ik wil ook heel graag de natuur in met mijn kinderen.
Ja, natuurlijk. Ach, ik zie hier ook aan mijn voeten. Zie ik twee kinderen. Jonge kinderen. Twee meisjes, denk
ja.
ik. En, maar die zien er tegelijkertijd ook uit als twee bloemen. Ze zijn omringd door bloemen, maar ook ja. omdat de staartjes aan weerszijden van het hoofd, dat worden een soort kelkbladeren
ja.
dan.
Ja.
Mooi. Ja, dus ik, terwijl we net praten zijn, ben ik natuurlijk ook de hele tijd aan het kijken.
Ja.
En ik wil niet al die beelden natuurlijk de hele tijd gaan vertellen, maar ik dacht, ik merk toch af en toe wat op van wat ik zie, want je kunt de hele tijd door blijven kijken.
Ja. Ja, dat is fijn. Gelukkig ja. maar. Ja, ik denk ook niet dat ik de kijker durf op te leggen met iets per se.
Hoe bedoel je dat?
Nou, dat blijven kijken is misschien ook in de lichtheid, in dat er gewoon openingen in zitten. Als iets heel vast is en duidelijk, ja, hoe bedoel ik dat?
Nou kijk, het lijkt net alsof je nu de vraag beantwoordt die ik eerder stelde, namelijk.
Ja.
Is dat ik me afvraag of je overdenkt wat je doet. Hè? Dat je er afstand van neemt en dat je werkt en dat je een vol leven hebt.
Ja.
Die ook je aandacht afleidt van je schilderkunst. Dat is duidelijk. Hè?
Mm-hmm.
En wat ik bedoelde is dat je nadenkt over. Ja, wat je aan het doen bent en of je nadenkt over of je dingen moet veranderen bijvoorbeeld. Of dat je er meer dingen in wilt brengen of dat je,
ja.
hè, dat je het vorm probeert te geven. Of is het juist veel meer dat je net zoals het maken, dat die bepaalde energie heeft. En ik had het net al over die tijdloosheid van,
ja.
van een soort kinderlijk perspectief.
Ja.
Dat je dat hier juist probeert te vieren, waardoor het juist afgescheiden is van dat overdenken en van die rationele afstand.
Ja, voor dit moment wel.
Ja, ja.
Voor dit moment in het leven voor mij wel.
Ja.
En dat draagt misschien ook in zich dat het misschien niet officieel is of is hoe het hoort of.
Ja, op die manier. Ja, nee, omdat het zich nu hier plaatsvindt en hier bevindt. Maar wat natuurlijk wel zo is, is dat als zo'n idee opkomt voor zo'n boek bijvoorbeeld,
ja.
dat zet je hoofd toch aan het denken, want dat heeft consequenties. Hè, wat we net al zeiden. Omdat je dan een soort redactie gaat doen, omdat je opeenvolging krijgt. En dan, nu is het zo dat een enkel beeld een vertelling is, maar in montage, omdat ze op elkaar
Zeker.
Volgen,
ja.
Ga je uitnodigen tot.
Ja, tot een logische verhaal of tot.
Ja, of in ieder geval tot een suggestie van mogelijkheden.
Hmm.
En nou kun je ja, allerlei keuzes maken. Je kunt uitvouwpagina's maken, waardoor er
ja.
ook weer een gelijktijdigheid ontstaat. Er is van alles te bedenken natuurlijk.
Ja, ja, ja. Je kan ook een inzoom nemen waarbij het alleen nog maar een abstractie is van
ja,
de aanzet
ja,
van een kwast.
Ja,
dat,
ja.
dat.
Ja. Ja.
Dat zou ik overigens heel belangrijk vinden.
Ja. ja, want wat heel interessant is, is dat ze zo sprekend zijn, dat er ook helemaal geen tekst nodig is, bedenk ik me nu. Dat is zo gek eigenlijk, maar het is opvallend in ieder geval dat zo is. Omdat je net zei, ja, ik hoop maar niet dat het zou mooi zijn als het niet alleen maar de anekdote is,
nee.
waardoor het van belang is voor mij, maar dat het ook breder is en het is ook veel breder. Want er is van alles wat ik herken als
ja.
levenssituatie.
Ja.
En waardoor ja, de beelden zelf spreken, waardoor het de tekst niet nodig heeft. Dus denk ik dan, als het een boek zou worden.
Ja. Ja, nee, denk ik ook. Al, ja.
Terwijl jij misschien wel in gedachten hebt, zo van, oh ja, die situatie, dat was toen in 2021, mei 2021 bijvoorbeeld.
Nee hoor, ik zou geen tekst hoeven. Nee, mits het ineens een kinderboek zou worden. Maar die intentie heb ik eigenlijk ook niet. Het moet niet als een soort illustratie dienen. Maar,
oh ja, dat zou ook nog kunnen natuurlijk.
Zou kunnen, maar, ja.
Ja. Je ziet toch, en dat noemde ik helemaal in het begin, dat er zijn verschillende tonen grijs. Dat heeft ook te maken met de volheid van de kwast misschien, maar ook hoe het, of het gewassen is of niet. Maar
ja. Dus
af en toe gebruik je ook witten natuurlijk.
Zeker.
En dat is dan met name om iets meer gewicht te geven.
Ja, iets, klopt.
Iets concreter te maken. Maar heel af en toe zit er toch kleur in ook.
Mm-hmm.
Hey, het mag nauwelijks de naam hebben.
Mm-hmm.
Wat is dat?
Nou ja, omdat er ook in periodes wel met kleur is gewerkt. Ik denk dat het de overgang is naar zwart werken.
Ja, ja.
Kijk, het is natuurlijk ook heel beperkend alleen maar in deze in inkt. Alleen maar in gewassen inkt of in grafiek inkt, in zwart-wit. Het heeft een beperking. Dus ergens Tuurlijk. Is natuurlijk ook een honger naar kleur.
Ja.
En eigenlijk past het helemaal niet bij me om ergens aan vast te houden. Het liefst laat ik ook onmiddellijk weer los. Ja. Dus in die zin...
Maar wat wel zo is natuurlijk, is dat die energie, die vrijheid, die poëtische vrijheid van al die lijnen en vlakken,
ja.
Dat is al zoveel.
Ja.
Dat ik me kan voorstellen dat je heel lang bezig heeft gehouden en kan houden.
Hmm.
He, dus dat dat in deze manier van werken volstaat.
Mm-hmm.
Dat wil niet zeggen dat kleur geen thuis kan hebben in jouw werk.
Ja.
Maar ik kan me wel voorstellen dat omdat die veelheid er is hier, ja, dat dat niet per definitie nodig is hier. Ja. Dus ja. Het was ook geen kritiek of commentaar, maar
ik vroeg me dat zomaar af,
omdat ik nog van die zwemen daar zie. En ook wat vlekken zo onderaan het vel van dat portret van jezelf.
Nee, dat klopt ook hoor. Dat is ook... En soms doe ik wel ergens kleur in, maar dan is het niet van toegevoegde waarde. Niet als er in grijs tint in iets is gewerkt. En heel soms toevallig achter je staat iets in kleur. Dat is
oh,
meer
inderdaad.
Tekening.
Achter,
er zit veel kleur in. Meer een soort explosie van kleur. Ja. Dus ik hou ook wel heel erg wel van kleur. Van blauw, van groen. Ja. Geel.
Dat is heel mooi, want wat je hier ziet, en dat zie je daar sterker dan in de rest van het werk, omdat het uitvergroot wordt, is dat de, laten we zeggen, wat ik eerder de gewassen vlakken noemde, dat zijn hier de kleurvlakken.
Ja.
Dus dat is een soort abstract kleurwerk waar overheen een tekening is gezet van inkt.
Ja.
En natuurlijk is het, als je grijs op grijs werkt, is het zo dat dat meer naar elkaar toe beweegt. Waardoor de grijze lijnen versmelten met de gewassen vlakken.
Ja.
Maar het is echt heel mooi, vind ik. Want ik kijk nu naar die scène die ik al eerder noemde met de parasol. De parasol die er heel woelig uitziet. Het waait nu ook buiten. Dus het lijkt net alsof het vandaag is plus 10 graden.
Ja.
En dus dat is een soort woeligheid. Zo een beetje linksboven in het beeld van de parasol. En dat die kinderen die op het kleed zitten. Misschien een volwassen persoon. Dat die woeligheid herhalen. Want ze zijn neergezet. Ze krijgen zwaarte door de gewassen vlakken.
Ja.
En die gewassen vlakken die worden losjes omarmd. Als een licht kledingstuk. Door de lijnen.
Ja.
Waarmee contour wordt neergezet. Maar het contour is altijd open.
Ja.
Dat is heel interessant. Het wordt nooit gecloisonneerd bij jou. En dat heeft te maken met het feit dat je niet wil dat die energie wordt vastgelegd. Hè?
Nee, ja. Nou, de energie wel vastgelegd, maar niet dat het wordt opgedwongen,
ja,
beeld.
Ja, maar vastgelegd en dus beperkt tot de persoon zelf.
Juist.
Maar dat het open blijft om een poëtische relatie aan te gaan met de lijnen die de figuur daarnaast maken, of niet eens de figuur, maar laten we zeggen de grasprietjes die je zo met mooie kleine golfjes aangeeft. Dus dat de lijnen een vrije spel kunnen spelen.
Ja.
En wat er ook uit zou kunnen spreken is een soort eenheid. Dus dat je niet mens hebt en ding en natuur, maar dat het allemaal samengaat.
Absoluut.
Dat er een soort eenheid is.
Ja. En
dus dat het wereld in die werken. Dus dat is ook heel mooi. Dat is een hele mooie zachtheid heeft dat.
Hmm.
Van dat samengaan van mens en ding en wereld en gras. En...
Dat is denk ik van mijn ouders.
Ja, ja.
Zo ben ik wel opgevoed.
Ja,
ja.
Ja.
Alles is één. Nou ja, mooi dat je dat eruit haalt.
Ja. Ja. Heb jij een hele voorraad foto's die als een soort stuwdam op je staan te wachten om verwerkt te worden?
Ik heb wel soms dat ik situaties of momenten heb vastgelegd dat ik wel enorm zin heb om bepaalde beelden uit te werken. Nou, gewoon een voorraadje van 10 ideeën of zo.
Ja.
Maar soms ook even moe daarvan. Wel dat ik sommige situaties enorm leuk vind om te maken, waar ik heel erg zin in heb. En het is net als dat ik heel vaak het ook heerlijk vind om mijn poes erbij, de kat Sophie.
Ja, dat gaat je ook heel goed af, moet ik eerlijk zeggen. Het is altijd heel moeilijk om zo'n poes vast te leggen, omdat het heel vaak gekke monstertjes worden.
Ja, als je er ziet, ze is zo'n aanwezig mooie dame en ze zit hier ook heel vaak. Ze komt rennend naar me. Ik heb er ook veel gemaakt. In die zin gaat het me niet moeilijk meer af.
Wat mooi. Maar ook daar weer, de selectie.
Ja.
Het idee, dus dat die montage en dat is een selectie van de schilder.
Ja.
Om een volheid te suggereren.
Ja.
Door keuzes te maken en door heel veel dingen niet te doen. Ja. Charlotte Mounds.
Ja.
We zijn al aan het einde van het uur.
Ja.
Ja. Maar dankjewel.
Nou, heel erg bedankt.
Ik ben echt verguld dat ik dit zo heb mogen zien hier. Dankjewel.
Waardevol. Dank. Mijn dank.
En u dank voor het luisteren.